Uit het oog, maar niet uit het hart. Ik geloof.
Adres Onbekend is als eerste zoekprogramma van Nederland op de radio te horen sinds 1971. Uit het rijke archief komen verhalen over oorlog en vrede die we niet mogen vergeten. In Op zoek naar Heijmans Goede Buur. Een podcast met Ron Kas.
Nadat we die Verschuur, die gewoond hebben in de Dilanenstraat 22... en die mij als jongetje van 12 jaar hebben gered van deportatie. Nee, is dat goed zo?
Ja, dat is heel goed zo.
Het begint met een boek waarin het belangrijkste ontbreekt, namelijk een van de hoofdpersonen. Het verhaal over Heijman Gans, die gered is in de oorlog door zijn buren. Maar waar zijn zij gebleven? Herman is een man van 90 plus. Schrijver Frans Hermans legde hem vast op dat zijn geschiedenis niet wordt vergeten. Heijman, waar ben je, heet het. En dat is ook gelezen door mensen van Yad Vashem, het Holocaust Museum in Jeruzalem. Zij belden de schrijver Hermans om de redders van Heijman te eren.
Omdat Yad Vashem inderdaad een onderscheiding wilde uitreiken dan eventueel, want dat moet natuurlijk nog voor een strenge commissie komen.
Ja, dat zien we dan wel weer. Eerst vinden. En daartoe moeten we naar Amsterdam. Tilanenstraat 2 hoog, waar Heijman woont met zijn ouders. Hij is 12 jaar oud. De Joodse buren beneden waren gedeporteerd. En er woonde een nieuwe familie, de familie Verschuur.
Mijn moeder was daar erg bang voor en die vond het niet leuk dat ik met die familie contact had. We waren overal bang voor, schrikkerig, hè?
En juist om deze nieuwe buren, om buurvrouw Verschuur met name, gaat het. Het is 20 juni 1943, dag van de grote razzia in de stad.
Voordat die razzia begon, had ik al vaker contact met haar hond en met een papegaai. Toen de razzia begon, toen heb ik aan mijn moeder gevraagd of ik nog op straat mocht spelen. En dat mocht omdat de Duitsers zouden komen om ons op te halen, om dus al de Joodse mensen in die straat. Maar het duurde nogal lang. Toen mocht ik op straat even spelen en toen zei mevrouw Verschuur, kom jij maar bij mij binnen.
En dan gebeurt het. De Grüne Polizei verschijnt in de straat.
Toen was ik niet meer bij mijn ouders. Toen zat ik bij de familie Verschuur binnen en die hebben mij verstopt in een kast.
Er was kabaal in het trappenhuis. Geschreeuw, gestommel, gebonk. Allemaal boven Heijman.
Mijn ouders die werden opgepakt. Die werden weggehaald. En die moesten over een trap lopen. En ik zat onder in een kast en daar liep de onderkant van de trap overheen. Dus ik hoorde mijn ouders over die trap lopen en toen riep mijn moeder, Heijman, waar ben je? Want die wist niet waar ik was. Die heeft niet geweten dat de vrouw Verschuur mij naar binnen heeft gehaald. En het typische is, meneer, toen mijn moeder riep, Heijman, waar ben je? Dat ik niet zei, hier ben ik.
Heijman zat achter een tapijtrol en zweeg.
Ik weet niet hoe dat komt. Dus de familie Verschuur zijn eigenlijk de eerste die mijn leven redden.
Hij heeft zijn ouders nooit meer teruggezien. Ook op de begane grond werd aangebeld.
Maar de familie Verschuur, dat waren Ariërs, zoals dat toen dat hij heette. Dus die blafte gewoon die Grüne Polizei af en die gingen weg. Die zagen wel dat dat geen Joden waren.
Heijman werd al snel ontdaan van zijn ster. Op de trein gezet naar een veiliger oord. Naar Limburg.
Toen ging ik in een klooster. Dan had ik het vrij katholiek. Ik had het dan wel goed, ja. Dat was ik niet gewend, hè?
Nee. En het was nog van korte duur ook. Hij moest worden verplaatst, keerde terug in Amsterdam, stond voor de deur bij de Hollandse Schouwburg.
En toen ben ik gebracht naar de crèche. De crèche is aan de overkant van de Schouwburg. En dat was voor kinderen die zonder ouders daar waren. Die werden dus later dus gedeporteerd naar Westerbork en naar de vernietigingskampen. Maar zover is het gelukkig met mij niet gekomen.
Op een wonderlijke manier wist hij ook daar weg te komen. Want in de crèche liep de huisarts van zijn ouders rond.
En die heeft toen iets met mijn keel gedaan, zodat ik difterie kreeg. En daar waren de Duitsers allergisch voor besmettelijke ziektes. En toen hebben ze me getransporteerd van de crèche naar de Joodse invalide.
Een ziekenhuis dat nog intact was. Maar ook hier was hij niet veilig. Het hele ziekenhuis werd gedeporteerd. Hij werd gesommeerd om zich klaar te maken, zich aan te kleden, naar beneden te komen.
Ik had een kostuum en die had in de kast gehangen in het ziekenhuis en het kostuum was weg. Dus ik kon me niet aankleden om naar beneden te gaan. Er stonden allemaal overvalwagens. En toen ben ik op een brancard gaan liggen en dus niet naar beneden gegaan.
Het ziekenhuis liep leeg en een arts had oog voor Heiman zonder kleren.
Toen zei hij, als je nou straks in de auto zit, dan moet je daaruit springen. Nou, als ik u nou vertel, meneer, dat ik zo bang was. Mijn vriendjes hingen altijd aan de auto's van Vergendeloos. Maar ik durfde nooit wat. Toen hebben ze me toch naar beneden gebracht en in een overvalwagen gelegd. En het was de laatste wagen van de zes. Er stonden zes auto's, dat weet ik nog heel goed. En toen zat ik in die auto en toen gingen ze rijden. En toen reden ze de Roeterstraat in. En toen dacht ik, ik moet uit die auto springen. En voordat ik het wist, hing ik aan de auto. En toen maakten ze de bocht, de Roeterstraat in bij het Emma Kinderziekenhuis. En toen slingerde ik eraf. En toen zat ik op de put en de auto's reden door. En toen hebben de zusters van het Emma Kinderziekenhuis hebben me even naar binnen gehaald.
De kleine jongen heeft dan toch zichzelf gered.
Ik denk dat onze lieve Heer me gered heeft, eerlijk gezegd.
Uiteindelijk is hij half naakt naar huis gelopen. Dat was vlakbij.
Er was luchtalarm. Dus er was niemand op straat. Heb ik gerend naar de Tilanenstraat, weer naar mevrouw Verschuur.
Naar mevrouw Verschuur, die hem dit keer naar Dalfsen bracht, waar hij op een grote boerderij de bevrijding meemaakte. Daarna keerde hij terug. Keek nog lang verwachtingsvol op de lijsten met mensen die de kampen hadden overleefd. Maar hij bleef over met één tante. Met één zus van moeder die was teruggekomen uit Auschwitz. Jaren later kwam hij een dochter van mevrouw Verschuur tegen.
En die heeft mij toen verteld dat ze mijn moeder nog heeft gesproken. En tegen mijn moeder heeft kunnen zeggen dat ik veilig was. Dat was toen een hele belangrijke mededeling voor me.
Heiman van 12 werd Heiman van 90. Is zijn verhaal doorverteld binnen de familie Verschuur aan de volgende generaties? Ja.
Hallo?
Ja, ja meneer. Ik spreek met Johan.
Mevrouw Johan is de kleindochter van mevrouw Verschuur.
Ja, wat een geweldige. Ik ben helemaal ondersteboven ervan.
Dat geloof ik best. Ja, ik ben dus een poosje bij mijn oma in huis geweest. Op Scheveningen. En dat vond ik heel erg leuk.
Ja.
En later ben ik weer naar Amsterdam gegaan. En hoe moet ik het verder vertellen? Dat hele verhaal wat ik dus gehoord heb van u, dat wist ik.
Was u bekend?
Dat hebben ze mij als kind en later als volwassene ook nog verteld.
En ze weet van Heiman?
Dat jongetje, ja. En toen vroeg ik aan de, maar waar zat dat jongetje dan? Ja, dat zat in die kast.
In de kast,
als je de gang inliep bij oma, dan ging je links, was de wc.
Mm-hmm.
De deur die was dus vlak voor je. En aan de zijkant van die inham, daar was een deur. En dat was dus de berging. Mm-hmm. En ik weet als kind, want ik kwam veel bij mijn oma als kind. En dan daar stond altijd spullen. Ik weet dus dat oma mij vertelde dat u in dat tapijt gekropen bent.
Zag u dat als kind bij oma ook voor u?
Nou, dat kwam later pas bij me op. Maar goed, als we het over de oorlog hadden.
Kwam het verhaal op Heiman Gans, de buurjongen die terugkwam.
Adres onbekend.